Goedemorgen allemaal. Ja, dat zijn rare tijden. Als je daar zo zit en zo bedenkt, ja, hoe moet je naar voren lopen, wel of geen mondkapje. En wat mij zo invalt is, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Hè? De Bijbel zegt zeg maar heel duidelijk dat dit zou gaan gebeuren. Dat er overstromingen, rampen zouden komen en pandemieën. En wat ik zo ontzettend fijn vind is dat we Gods woord hebben. En dat onze houvast is. En dat wil ik vanmorgen ook met jullie doen. Vanmorgen Gods woord openen. Zoals we gebruikelijk zijn. Dat is eigenlijk de hoofdreden waar we als gemeente samenkomen. Heer, dat we God willen laten spreken door zijn woord. En ik wil dat inderdaad met jullie vanochtend doen. Aan de hand van het gedeelte waar we de vorige keer ook over hebben gesproken. En bij hebben stilgestaan. Dat is 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 13. En ik wil het graag met jullie lezen. Als je Bijbel bij je hebt, sla hem dan open. 1 Petrus 1. En dan lees ik met jullie vanaf vers 13. En we lezen dan tot en met vers 21. En dan de teksten worden ook geprojecteerd. En daar schrijft de apostel Petrus. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. En die opdracht, zoals Petrus die ons hier geeft, dat we moeten wandelen in de vrezen des Heren, is een uitermate belangrijke. En misschien nu in onze tijd, anno 2020, misschien wel meer dan ooit tevoren. Want we hebben een neiging, of je kunt een neiging hebben om het onderwerp te omzeilen. Om er niet over te hebben, omdat je bang bent dat het mensen misschien afschrikt. En we hebben het liever over die andere eigenschappen van God. Maar door het op deze manier daarmee om te gaan, door er niet over te hebben, geef je mensen niet de kans om echt ten diepste in te zien hoe zondig dat ze zijn. En hoezeer dat God te vrezen is. En in het Oude Testament is dit geen vreemd thema. Daar komt het met enige regelmaat terug. Het is een heel duidelijk, regelmatig terugkerend thema. Spreuken 14, Jeroen haalde het vanmorgen al aan. Spreuken 14 vers 26 zegt bijvoorbeeld, in de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. Of in Jesaja 66 vers 2, daar zegt God zelf, want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heren. Maar ik zal op de ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Het punt is, wij kunnen God in zijn oneindige majesteit, in zijn oneindige heiligheid, in zijn oneindige gerechtigheid, in zijn oneindige macht, in zijn oneindige heerlijkheid niet zonder vrees naderen. Dat gaat gewoon niet, dat is ondenkbaar. Maar zeg je, ja, je haalt nu teksten aan uit het Oude Testament. En gelukkig hebben we het Nieuwe Testament. Hoe zit het dan met het Nieuwe Testament? Dan laat me je meenemen naar een gedeelte in het Nieuwe Testament. Kijk maar eens met mij samen naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 12. En dat zegt, werk aan uw eigen zaligheid. En dan hoe? Met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En laat het maar eens staan, Joël. Fijn dat je vanmorgen als eerste voor de eerste keer hier de sheetdienst hebt. Laat het maar eens staan, want kijk eens goed naar die tekst. Er is echt heel interessant wat daar staat. Je moet vrezen en beven, staat hier. En waarom is dat? De tekst gaat verder. Je moet vrezen en beven, want, en dan wordt de reden, dus redengevend, want het is God die werkt aan jouw behoudenis. Paulus zegt hier dat wij met vrees en beven moeten werken aan onze zaligheid, omdat God zelf, het is die, zoals we net zagen, onzagwekkend is, heilig is, oneindig, almachtig, oneindig gerechtigheid is. Die God zelf is in jou en werkt in jouw leven aan jouw zaligheid. God werkt voor jou en mij, voor ons. Niet tegen ons, maar voor ons. En dat te weten, zegt Paulus, dat moet ons laten beven en vrezen. En dat is ongekend. Dus in het Nieuwe Testament zien we dat de vrees voor God een reden is om ons niet van hem af te keren, maar dat vrezen en beven het juist hem naar ons toetrekt. Dat het ons naar hem toetrekt. Zodat we onze toevlucht zoeken bij God. En dat we op die manier veilig zijn voor de vreselijke toorn van God. Luister goed. Gods genade in Christus is onze toevlucht voor Gods toorn buiten Christus. Dat is eigenlijk wat we hier vanmorgen zien. Gods genade die hij ons geeft in Christus is onze toevlucht voor de toorn van God buiten Christus. Zonder Christus is er vrees, ja. Maar dat is een andere vrees dan de vrees die wij in Christus hebben. En ik hoop dat je dat ziet. Want heel veel mensen vinden het namelijk moeilijk om die twee dingen te rijmen. Vrees aan de ene kant en vreugde. Hoe is het mogelijk dat je met vrees en beven voor Gods aangezicht komt en toch volmaakte vreugde bij hem kunt hebben? Hoe gaan die twee dingen samen? En het Oude Testament, de psalmist is daar zo duidelijk over. Psalm 2 vers 11. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Vrees en vreugde, die kunnen niet alleen samen gaan. Maar Psalm 2 zegt dat ze samen moeten gaan. Vrees en vreugde samen. Waarom is dat? Ik denk dat dat is omdat je nooit die echte diepe vreugde in God zult vinden als je bewust, moedwillig, zelf ervoor kiest om in onbeleden zonde te blijven leven. Het lukt mij persoonlijk niet om de verleiding van zonde en de verleiding te weerstaan door tegen mezelf te zeggen dat zonde niet gevaarlijk is. Of dat het er eigenlijk allemaal niet meer zo toe doet, nu ik een kind van God ben geworden. Nee, juist omdat ik weet hoe gevaarlijk dat het is om met zonde in mijn leven, om daarmee bezig te zijn, levensgevaarlijk, weet ik, helpt het mij als christen en motiveerde me het om het te weerstaan. En dat is een vrees die mij niet verlamt, maar het is een vrees die mij helpt. Het helpt mij, zoals Jeroen vanmorgen al zei, om mij aan Jezus vast te klampen. In geloof dat hij werkt in mijn leven. Dat hij werkt, zoals we zo net zagen, aan mijn zaligheid. 1 Petrus 1 vers 8 zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En deze afhankelijkheid door het geloof brengt een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde voort. Daar even als inleiding. En ik wil jullie nu meenemen, terugnemen naar ons Bijbelgedeelte. Misschien herinner je van een paar weken geleden nog dat we die opdracht om te wandelen in de vrezen des Heren, vers 17, dat ik gezegd heb, de apostel Petrus geeft ons twee redenen waarom dat we moeten vrezen. Eén vonden we voor het vers, voor de opdracht, en daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. En vanochtend, als kort, ook als inleiding op het avondmaal dadelijk, vinden we daar in diezelfde verse direct erna de tweede reden. En daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. En we lezen daar in 1 Petrus 1 vanaf vers 17. Wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent. Van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Het is een mond vol en als je een aantal bijzinnen, er staan heel veel bijzinnen in dit gedeelte, als je die weglaat, en dat mag, dan wordt het een stuk duidelijker. En dan even in mijn eigen bewoordingen, en laat de tekst maar eens even staan, dan kunnen we kijken wat ik zeg in mijn bewoordingen, of dat zeg maar goed spiegelt en samenhangt met de oorspronkelijke tekst. In mijn bewoordingen, wandel in de vrezen des Heren, en daar vinden we de opdracht. Want, waarom? Jouw redding heeft oneindig veel gekost. En dan laat ik zeg maar alles in het tussen, laat ik heel even weg. Wandel in de vrezen des Heren. Waarom? Omdat jouw redding oneindig veel heeft gekost. De apostel Petrus zegt, je bent vrijgekocht met het kostbaar bloed van Jezus, van Christus. En wandel daarom in de vrezen des Heren. In het Oude Testament vind je dit ook. Psalm 130, vers 4. Maar bij u is vergeving. Bij God is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Vergeving leidt tot vrees. En dat schrijft de apostel Petrus in ons Bijbelgedeelte vanmorgen ook. Hij zegt, weet dat er een oneindig grote losprijs voor jou is betaald. Het bloed van Jezus, van Gods eigen Zoon, om jou te verlossen van jouw zinloze levenswandel. En daarom, wandel in de vrezen des Heren. Ik hoop dat je de koppeling ziet ook met dat vers uit Psalm 130, vers 4. Wat Petrus in ons gedeelte in vers 18 en 19 benadrukt, is wat daar centraal staat, is die alles overtreffende en eeuwig durende waarde van de losprijs die door God is betaald. Hij zegt, goud en zilver zijn vergankelijk. Dat betekent dat ze ooit eens zullen vergaan. Maar het bloed van Jezus, dat voor ons als losprijs is betaald, dat is kostbaar, staat er. Haar waarde is met andere woorden oneindig en eeuwig durend. En omdat die losprijs kostbaar is, oneindig in waarde en eeuwig durend, moeten wij wandelen in de vrezen des Heren. En ik geef eerlijk toe, gevoelsmatig denk ik en dacht ik dat het andersom zou moeten zijn. Ik dacht altijd van hoe waardevoller, hoe kostbaarder de losprijs, hoe minder vrees. Dat is wat mijn gevoel zegt. En eigenlijk klopt dat in zekere zin ook. Romeinen 8 vers 33 bijvoorbeeld zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. En wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ik denk dat Petrus het volgende bedoelt te zeggen. Vrees voor die dag, wanneer jij tot ontdekking komt dat je leeft alsof de losprijs niet kostbaar was. Waarom zeg ik dat? Waarom denk ik dat? Het is wat Petrus ons zegt. Omdat Petrus in vers 18 zegt dat de losprijs bedoeld is om jou te verlossen van je zinloze levenswandel. Zie je dat? Het doel van de losprijs, de reden waarom dat jij door Jezus vrijgekocht bent, is niet vergeving. maar om een verandering in jouw leven teweeg te brengen. Je zinloze levenswandel. God neemt je aan zoals je was, zoals je bent. Maar God wil jou veranderen. Hij maakt van jou iets nieuws. En het doel van dit vers is dat die losprijs, dat je vrijgekocht bent, dat dat een overwinning in jouw leven gaat brengen. Een overwinning op de macht van de zonde die in jouw leven regeerde. Maar niet zozeer de vergeving van de schuld van de zonde, ook al krijg je dat erbij. Petrus zegt hier heel duidelijk, de losprijs om die verandering in jouw leven, van je zinloze levenswandel, om dat te gaan veranderen. Paulus zegt in Titus 2 vers 14, hij, en dat is Christus, heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Zinloze levenswandel verandert in ijverig en goede werken. Dus als Petrus zegt, wandel dan in de vrezen des Heren. Laat de vers maar eens zien, Joël. En dan heb ik een aantal dingen even weggelaten. In 1 Petrus 1 vers 17. En dan denk ik dat het de volgende is. Met wat grijs geasseerd, dan zie je wat weggelaten. Dat helpt in het lezen. Komt hij daar nog? Ja, exact, deze. Dus als Petrus hier zegt, wandel dan in de vrezen des Heren. En dan laat ik even iets weg. In de wetenschap dat u vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel met het kostbaar bloed van Christus. Dan bedoelt hij dit. Let op, waak er voor jezelf voor. Dat je je niet gaat gedragen, dat je niet gaat leven op een manier die laat zien aan jezelf en aan mensen om je heen dat het bloed van Jezus, dat als losprijs voor jou gegeven is, niet kostbaar is. Dat is wat hij ons vanmorgen wil laten zien. Let erop dat je niet gaat leven, dat je niet gaat gedragen, waar op een manier waarop blijkt dat het bloed van Jezus niet kostbaar is. Want als je op die manier leeft, als je op die manier keuzes maakt, op een manier waaruit blijkt dat het bloed van Jezus zonder kracht is, dan is Jezus niet jouw hoop en niet jouw vreugde. Dan zijn we niet van hem. Kijk naar je levenswandel. Spreek daaruit dat het bloed van Jezus, wat voor jou gegeven is, van oneindige, kostbare waarde is. Dan heeft dat een verandering moeten brengen. En kijk naar je leven. En als je naar jezelf ziet, en als ik naar mezelf kijk, en ik kom tot ontdekking. Mijn leven, daaruit blijkt niet dat het bloed wat je van Jezus, wat voor mij als losprijs is gegeven, kostbaar is. Dan moet ik ernstig bij mezelf te raden gaan of Jezus mijn hoop is. Of Jezus mijn vreugde is. En of ik echt van hem ben. En dat te weten, die wetenschap, dat moet ons op de knieën brengen. In diepe vrees voor God. Kort samengevat komt dit Bijbelgedeelte van 1 Petrus 1 vanaf vers 17 hierop neer. Leef in de hoop op de genade van God. Dat is het eerste. Hoop op God. En het tweede is vrees voor die dag als jij niet je hoop stelt op de genade van God. Vrees als uit jouw levenswandel, als de manier waarop jij leeft, de keuzes die jij maakt, niet blijkt dat jij je vertrouwen stelt op dat oneindig kostbare en volmaakte offer van Jezus. En dat als inleiding op het avondmaal, wat we nu met elkaar gaan samen vieren. En ik denk inderdaad dat dit geen mooiere voorbereiding zou kunnen zijn. Dat dit ons dicht bij het offer van Jezus samenbrengt. En ik wil jou vragen, Jeroen, of jij met ons samen het avondmaal wilt openen.
Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En de zegen die ik echt wil meegeven, die staat in 2 Korinthe, in het laatste vers van de 2e Korinthebrief. En daar staat: de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dat we zo naar huis mogen gaan, Heer, bidden we. Dat u ons naar huis zendt en met ons meegaat, Heer. En dat we zo mogen ons mogen verheugen en mogen danken, Heer, voor wat u voor ons heeft gedaan. Dat we dat vandaag mochten vieren en dat we zo ook onszelf mogen onderzoeken, Heer, over het offer dat u voor ons gebracht heeft en hoe kostbaar het ons is. We danken u, Heer, dat we zo mochten nadenken daarover. En dank u dat u ons met deze zegen naar huis wilt sturen. In Jezus' naam. Amen.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is volmaakt. Overblindend licht wanneer u spreekt, het woord dat mensen maakt. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Uw barmhartigheid is eindeloos. Eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart. U trouw duurt voor altijd. Uw genade is zo weergaloos. Alles waarheid wat u zegt. Ondoorgrondelijk in wat u doet. Uw oordelen zijn rijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u.